De eerste vraag, dat is er eentje waar ik op zat te wachten. Toen ik het zei, toen dacht ik, let op, nou komt die vraag. En dat is toen ik zei, je kunt jezelf niet bekeren. Je hoeft dus ook niet te bidden van, bekeer mij, Heere. Toen dacht ik natuurlijk, die tekst komt. En zie daar, hij kwam. Ik heb wel even zelf moeten verzinnen waar die stond. Nou ja, verzinnen. Je gaat me niet vertellen dat je nog meer vragen hebt. Nog twee, dat worden er dus 13. De termijn is gesloten. Ik heb die tekst gevonden en ik heb ook nog een NBG-vertaling, dat was het extra moeilijk. Hij staat in Klaagliederen 5, vers 21. Bekeer mij, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. In mijn NBG-vertaling staat, hou u vast, je herkent het bijna niet meer. Breng ons, Heere, tot u weder, dan zullen wij wederkeren. Je kunt geen... Dat zeg ik nou, het klinkt een beetje onaardig, maar ik zeg het toch maar gewoon zo. Je kunt bijna geen Bijbelse waarheid noemen of iemand heeft wel ergens een tekst ontdekt die wat anders lijkt te zeggen. Al zou er 20 teksten in het Nieuwe Testament staan waar de Heere God ons opdraagt dat wij ons moeten bekeren, dan neemt men nog één zo'n regeltje uit Klaagliederen 5 om dat allemaal onderuit te halen. En dat is iets, dat zeg ik niet alleen van anderen, dat mogen we bij onszelf allemaal wel onderzoeken. Of wij allemaal niet op bepaalde punten gevaar lopen zo de Bijbel te laten buikspreken. En te laten zeggen wat met onze theologische vooroordelen overeenkomt. Want hoe kan nou één zo'n regeltje dat onderuit halen? Ik vraag ook altijd, als we dan ontdekt hebben waar het staat. Wat zegt nou eigenlijk Jeremia hier? Wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Heeft hij het over de bekering in de zin waar wij het nou vanavond over gehad hebben? Het bestaat niet, want Jeremia was al lang bekeerd. Dus hoe kan hij nou zeggen, bekeer mij, Heere, want dan zal ik bekeerd zijn. Hij was al lang bekeerd, dus het staat helemaal nergens op. Het gaat over totaal iets anders. En als mensen dan ook nog niet eens weten wat voor verband het staat, en wat de bedoeling van die tekst is, maar dat alleen maar citeren om daarmee zoveel schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament onderuit te halen, dan moet je toch wel even in de spiegel kijken, vind ik hoor. Dat zeg ik niet tegen de vraagsteller, want het was heel goed dat die tekst nog even aan herinnerde, omdat die tekst zo vaak gebruikt wordt. Het Hebreeuwse woord voor bekeren, dat kan je ook vertalen met terugkeren. Dat geldt trouwens ook voor het één Grieks woord dat gebruikt wordt voor bekering. Je hebt dat heel mooi in Deuteronomium 30. Daar heb je dat woord bekering voor de eerste keer. Daar wordt het 7 keer gebruikt in 10 versen. En dat betekent dat zowel terugkeren naar het land, als ook bekeren tot de Heer. Dat is precies hetzelfde. Terugkeren naar het land is ook terugkeren tot de Heer. En denk dan, daar gaat het helemaal niet over de bekering van de zondaren. Daar gaat het over het herstel van het volk van God. Dat is een andere zaak. En hier in Klaagliederen, waar Israël zo geslagen is en in de Babylonische ballingschap gaat, daar smeekt de profeet dat de Heer het volk toch eens weer terug zal brengen in het beloofde land. Want als de Heer dat zal doen, dan zullen ze ook terugkeren. En daarom, ik ben een beetje streng over deze vraag. Niet naar de vraagsteller, ik ben blij dat hij ons aan herinnert. Maar naar de mensen die dit soort teksten gebruiken om de Bijbelse waarheid de nek om te draaien. Want dat is wat er gebeurt. Met teksten die men zelf niet eens begrijpt, die uit de samenhang worden gerukt, worden wankelmoedige zielen nog verder aan het wankelen gebracht. Over dat woord bekering, iemand zei, ja, je hebt die bekering nou toch wel een beetje helemaal aan het eind een beetje al te makkelijk daaroverheen gegaan. Wat is het nou eigenlijk? In het Nieuwe Testament, ik zei het in één zin, dat is wel erg beknopt inderdaad. In het Nieuwe Testament heb je twee heel verschillende begrippen die allebei met bekering worden vertaald, behalve wanneer ze in één zin voorkomen. In Handelingen heb je vaak de oproep, enkele keren de oproep, hebt dan berouw en bekeert u. Daar heb je die twee woorden bij elkaar. Nou, dan kan je ze niet hetzelfde vertalen, want je kan niet vertalen bekeert u en bekeert u. Dus dan wordt het eerste woord vertaald met hebt dan berouw. Maar waar dat woord zelfstandig voorkomt, wordt het vaak ook vertaald met bekering. En dat woord betekent een innerlijke omkering, metanoia, een innerlijke verandering van mentaliteit, van instelling, van houding. Dat ligt dus ook heel dicht bij wat we gezien hebben, die innerlijke omwenteling, die innerlijke metamorfose. Het andere woord, epistrefo, betekent omdraaien, letterlijk. Je hebt een prachtig voorbeeld ervan in 1 Thessalonicenzen 1... We hebben ons van de afgoden bekeerd tot God. Dat is letterlijk die omkering. We waren eerst gericht op de afgoden. En dan draaien we ons om en wenden ons nu tot de Heere God. Dus dat zijn twee dingen. Die innerlijke verandering, maar ook uiterlijk in de zin van een andere wandel, een andere oriëntatie, een andere blikrichting. De woorden komen heel vaak voor in het Nieuwe Testament. En gewoonlijk in oproep. Bekeert u, bekeert u, bekeert u. Daarom zei ik daarnet ook al een beetje streng. Als de Heer Jezus, Johannes de Doper zo vaak zeggen, bekeert u. En Paulus en apostelen zeggen dat. Hoe kan iemand dan zeggen, maar je kunt je helemaal niet bekeren. Het ligt in hetzelfde vlak. Ik herhaal dat nog eens met wat de Heer Jezus zei. Strek je hand uit. Of neem je bed op en wandel. Het is een bevel. Maar een bevel dat wij in eigen kracht niet zouden kunnen uitvoeren, waarvoor wij zijn kracht nodig hebben. Daar gaat het om. Waren de oud-testamentische gelovigen ook wedergeboren? En eigenlijk, en wisten ze dat dan wel? Ze konden dat dan nog helemaal niet weten. Ik denk dat ze het wel konden weten in de zin van Ezechiël 36, wat ik straks al aangehaald heb. En trouwens, ook al is een waarheid nog niet precies uit de doeken gedaan, daarom kan die waarheid al wel bestaan en werkzaam zijn. Want ik durf rustig te zeggen, geen mens kan ooit aan de eeuwige gelukzaligheid deel krijgen zonder wedergeboorte. En dat geldt ook voor Adam en voor Noach en voor Abraham, Isaac en Jacob, voor Mozes en David en noem maar op. Ook zij hadden een veranderd hart nodig. En dat idee van een veranderd hart, dat komt wel degelijk vaak voor, ook in het Oude Testament. Je vindt dus dezelfde zaak met andere begrippen. Besnijd dan de vooruit van uw harten, zegt de profeet bijvoorbeeld. Of zegt Mozes al in Deuteronomium. Waardoor men al begreep dat besnijdenis niet alleen maar een uitwendige zaak is, maar als die werkelijk waarde voor God moet hebben, dan moet je hart besneden worden. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal begrippen die met andere woorden precies hetzelfde uitdrukken als de wedergeboorte. De noodzakelijkheid dat dat stenen hart uit je wordt weggehaald en dat je een vlezen hart krijgt. Een vernieuwd, veranderd hart. Dat is precies dezelfde waarheid. Iemand zei, er is toch ook zoiets als een dagelijkse wedergeboorte? Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik heb wel gehoord van een dagelijkse bekering. Het is een wat verwarrende term, dagelijkse bekering. Want strikt genomen kun je natuurlijk maar één keer bekeren. Je kunt ook maar één keer wederom geboren worden. En in die zin kun je ook maar één keer bekeren. Je kunt maar één keer van de afgoden je tot God bekeren. Vanuit de duisternis overgaan naar het licht. Maar wat men met de term dagelijkse bekering bedoelt, is dat we wel toch makkelijk weer in de sfeer van de duisternis kunnen geraken. Dat we elke dag onszelf opnieuw onder de loep moeten nemen. Waar staan wij voor de Heere God? Als we ons dan toch weer in de verkeerde richting omgewend hebben, dan zullen we elke keer, niet alleen elke dag, maar elk uur, elk ogenblik, zo vaak als het nodig is, terug moeten gaan naar de Here. En in die zin wordt die term gebruikt. Maar het is een beetje verwarrend om van een dagelijkse bekering te spreken. En vanavond heb ik het levende bewijs, doordat de vraagsteller zelf sprak van een dagelijkse wedergeboorte. Water betekent volgens u geen water van de christelijke doop, want die was toen nog niet bekend. U meent dat het slaat op het woord. Maar waarom gebruikt hier Jezus dan het woord geest, wat direct duidelijk is, maar dan ook een term die niet direct duidelijk zou zijn? Ook de betekenis van water is woord was Nicodemus nog niet bekend. Efeziërs was nog niet geschreven, 1 Petrus ook nog niet. Kan het zijn dat hier Jezus aanknoopt bij de doop van Johannes, die predikte over doop der bekering tot vergeving van zonden? Ik denk dat de Heer Jezus heel eenvoudig aanknoopt bij de bewoordingen van Ezechiël 36. Want daar wordt diezelfde metafoor, diezelfde beeldspraak gebruikt. Ik zal rein water op u sprengen en ik zal u reinigen van uw ongerechtigheid. Dus daar gebruikt God ook dat beeld en iedereen begrijpt dat het daar niet alleen maar gaat om een uiterlijk waterbad. Want daaraan gekoppeld wordt dan gezegd dat het stenen hart moet worden verwisseld voor een vlezen hart. En dat er een nieuwe geest in je binnenste komt. Dus daar gaat het om een innerlijke reiniging. Maar Ezechiël gebruikt daarvoor een bekend beeld. En dat is het waterbad. Dat vandaag de dag nog steeds bij de Joden gebruikelijk is als een uitwendige reiniging, maar met een innerlijke geestelijke betekenis. Dus de Heer Jezus gebruikt een term die wel degelijk aan Nicodemus bekend had kunnen zijn. Namelijk de beeldspraak van Ezechiël 36, die we ook nog wel op andere plaatsen vinden. Vaak spreekt men in deze tijd over een relatie hebben met God en met de Heer Jezus. Is dat in het licht van dat nieuwe leven in ons niet erg mager en ook misleidend? Een relatie kun je onderhouden of wat laten afkoelen. Dat staat je vrij. Maar een nieuw leven in mij niet. Ja, in eerste plaats laat ik iets aardigs zeggen over dat woord relatie. Het heeft wel degelijk een bepaalde verrijking betekend. Er wordt veel over relatie gesproken. Het is belangrijk om een relatie te hebben met God, met de Heer Jezus. En dat heeft deze verrijking dat het geloof niet alleen maar is het aannemen van waarheden. Ik kom altijd nog vooral jonge mensen tegen die zeggen, ik heb nou echt altijd geloofd, gedacht, als je nou maar bepaalde dingen voor waar houdt, gelooft dat ze waar zijn, nou dat is het christendom. Een verstandelijk omhelzen van bepaalde waarheden. En voor zulke mensen kan het een openbaring zijn dat geloofsleven is, niet het leven bij geloofde waarheden, maar leven in een omgang, in relatie, in gemeenschap met God. Relatie zie ik dan eenvoudig als een modern woord dat hetzelfde uitdrukt als de woorden vertrouwelijke omgang van Psalm 25. Gods vertrouwelijke omgang is voor hen die hem vrezen. Of woorden als gemeenschap. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En laten wij bedenken, een relatie kan je onderhouden of die kun je ook laten afkoelen, maar dat is ook zo met de gemeenschap van de Vader. Dat leven blijft wel in je, maar de mate waarin dat leven functioneert en waarin die gemeenschap met de Vader en zijn Zoon onderhouden worden, ja, daar kan ook wel degelijk wisseling in zitten. Dus dat zie ik niet als nadeel van de term, want het is een realiteit. Dat die relatie kan verkoelen. Dat leven kan niet weggaan. Dat leven kan niet afkoelen. Maar de wijze waarop dat leven functioneert, die kan warm zijn en die kan kil zijn. Die kan meer in het licht zijn, maar ook op de grens van de duisternis enzovoort. Dus hoewel het woord wel wat erg veel als een modern trefwoord wordt gebruikt, bijna als een stopwoord, heeft het ook zijn heel positieve kanten. Maar als u wilt, mag u ook rustig veranderen in Bijbelse termen als vertrouwelijke omgang of gemeenschap. Is geloof als een van de hemelse dingen groter dan de wedergeboorte als aards ding? En geniet je de wedergeboorte impliciet als je de hemelse dingen gelooft? Nou, ik heb eigenlijk niet zozeer geloof in tot de hemelse dingen gerekend, maar het eeuwige leven. Geloof heb je namelijk ook in mate en soorten. Dat hangt er vanaf wat je gelooft. En in het Oude Testament geloofde je niet precies hetzelfde als in het Nieuwe Testament. Abraham geloofde wat God zei over de talrijkheid van zijn nageslacht als de sterren des hemels. En daar staat hij, dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Nou, dat wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in de Romeinenbrief. Maar dan heeft dat geloof onnoemelijk veel meer inhoud. Dan is het geloof in de Heer Jezus en geloof in God die hem heeft overgegeven om onze ongerechtigheden en heeft opgewekt om onze rechtvaardiging. Dus bij geloof gaat het altijd om de vraag, wat geloof je, wie geloof je, wat is het object van dat geloof? Maar het is wel waar wat de vraagsteller aangeeft, dat je pas werkelijk de hemelse dingen kunt kennen en genieten, als je de wedergeboorte ondergaan hebt. Zonder wedergeboorte geen kennis van de hemelse dingen. Omgekeerd kan helaas wel, namelijk dat je wel de wedergeboorte hebt, maar geen kennis van de hemelse dingen hebt. Mozes ziet de achterste delen van God en meer kan hij niet aan. Dat wekt mij de indruk dat Mozes in de hemel nog wat te goed heeft. Hoe staat dat in verhouding tot het gedeelte wat wij lezen in Johannes, dat wij nu al het maximale, alles hebben? Ja, we lezen dat in Exodus 33, waar hij vraagt aan de Heere God, toon mij toch uw heerlijkheid. En ik denk dat Mozes dat gevraagd heeft, omdat hij stuit op dat geheimenis van Gods wezen. God die zo rechtvaardig is, dat hij dat hele volk eigenlijk zou moeten vernietigen, na die zonde met het gouden kalf. Terwijl God tegelijkertijd de rijkdom van zijn barmhartigheid laat zien. En Mozes, die vat dat niet. En die zegt, toon mij uw heerlijkheid. Ik vat dat zo op. Heere, toon mij wat is het geheimenis van uw wezen. Dat u zo volmaakt bent in heiligheid en tegelijkertijd zo volmaakt in barmhartigheid. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Wie bent u eigenlijk? En dan zegt de Heere, je kunt mij alleen maar van achteren zien. En ik denk dat dat een heel diepe waarheid is die dit betekent dat Mozes, dat wij allen uiteindelijk dit geheim van Gods wezen kunnen aanschouwen, niet doorgronden, maar wel kunnen aanschouwen achteraf. En met achteraf bedoel ik na het kruis van Golgotha. Mozes kon dat toen nog niet vatten. Wij mogen dat nu wel vatten en Mozes vat het ook. Want wij kijken nu achteraf terug op het kruis waar wij zien hoe God volmaakt is in heiligheid en gerechtigheid. Doordat hij het volle oordeel laat neerkomen op zijn zoon. Maar tegelijkertijd zijn volle liefde en barmhartigheid openbaart jegens arme zondaren. Maar ik denk dat Mozes dat intussen ook al lang begrepen heeft. Dat kan ik niet met zekerheid bewijzen. Maar dat denk ik wel. Ik denk dat de hemel gejuicht heeft toen de Heer Jezus daar als triomfator is ingegaan. Maar u hebt gelijk, er was voor Mozes nog waren er dingen te leren die wij al mogen verstaan. Is dat misschien ook niet de reden waarom de Heer Jezus zegt dat Johannes de Doper de grootste was van hen die uit vrouwen geboren zijn? Matthäus 11. Maar dat de geringste in het koninkrijk der hemelen groter is dan hij. Niet groter qua geloof, niet groter qua roeping, maar groter doordat wij als staande achter het kruis grotere dingen mogen kennen dan Johannes ooit heeft gezien. Bekering is een geloofsdaad, staat hier. Hoe kun je als mens dan zelf je hart openstellen voor God? Als het eigenlijk de Heere God is die dit werkt. Voorbeeld 38-jarige zieke man. De Heer Jezus gaf hem toch geloofsgehoorzaamheid om te doen wat hij op dat moment aan hem beval. Ja, u hebt voor ons nog weer eens het probleem geschilderd. En ik zal u vertellen, ik kan er een half uur over spreken en daarna is het nog precies hetzelfde probleem. Het probleem is nou, wat is het nou? Is het nou God die het doet of is het nou de mens die het doet? En het klinkt simpel, maar als ik zeg het is allebei waar, dan blijft u kronkelen onder mijn antwoord en u zegt, ja, maar dat kan toch eigenlijk niet? En dan zeg ik, ja, daar heb u gelijk aan. Maar leer dat nou eens gewoon te aanvaarden. Leer nou eens gewoon te aanvaarden dat de Heer Jezus een appel doet op het geloof van die 38-jarige man. Want die man moest geloof hebben. Hij moest bij zichzelf denken, daar zegt iemand iets. Dat is zo groot, ook zo onmogelijk. Maar ik kijk hem in de ogen en die man heeft iets over zich. Als hij dat tegen me zegt, dan moet ik dat gewoon doen. Daar kan ik niet onderuit. En hij staat op en het gaat. Dan denkt hij niet eens bij na. Hij doet gewoon wat die man zegt. En achteraf denkt hij van, hoe is het mogelijk? Dan kon ik 38 jaar niet. En toen hij het zei, kon ik het ineens. Toen kon hij het. Toen achteraf realiseerde hij zich dat dat ook alleen maar kon door de genezende kracht van die man. En dat was volkomen terecht. Maar waar het nou om gaat, is dat hij dat gelukkig niet van tevoren bedacht heeft. Dat hij niet zei van, ja, kan ik die man wel vertrouwen? Is het wel waar? Sla ik niet figuur als modder als ik het probeer, hè? Dat zijn al die mensen die eigenlijk tegen ons zeggen, pas op dat je niet met een gestolen Jezus de hel ingaat. Dan sla je ook een figuur als modder. Dan kun je maar beter van het evangelie afblijven. Stel eens voor dat het niet voor jou is. Nou, ik zou zeggen, ik hoorde eens een keer een fijne hervormde collega tegen mij zeggen, precies tegenovergestelde, het is beter dat je met een gestolen Jezus naar de hemel, dat je het risico neemt dat als je hem aanneemt dat je naar de hemel gaat en dat andere, nou weet ik niet, hij zei het zo mooi notabene, nou weet ik het niet meer. Nou zie je wel, je moet misschien hervormd zijn om het zo mooi te kunnen zeggen als hij. Nee, dat is het. Maar waar het er niet op neerkwam, dat weet ik nog wel, maar het is een mooie formulering voor. Waar het op neerkwam is, neem maar rustig het risico van het evangelie. Het is een veel groter risico dat je door niet Jezus aan te nemen verloren gaat, dan dat je wel Jezus zou aannemen en later zou blijken je vergist te hebben. Nou, het is niet zo mooi als hij het zijn, maar het komt er wel op neer in ieder geval. Want dat is tegen iemand zeggen van, denk dan, dat kun je helemaal niet, 38 jaar ziek geweest, man, ga niet op je benen staan, er was alleen maar schade, staat stortje in elkaar. En die man nam het risico, elk geloof is risico. Geloof betekent niet alleen maar voor waar aannemen, geloof betekent je overgeven. Geloof betekent iemand zegt springen, het is pikkie donker en je hebt een afgrond voor je en toch zegt hij spring en je springt. Sprong in het duister, want je gelooft in degene die het tegen je zei. En later zeg je, wat een kracht ging er van die persoon uit dat ik het ook gedaan heb. Ik snap het zelf niet, ik heb het gedaan, maar ik heb het toch gedaan. Jij moet geloof hebben. En als je van tevoren gaat zitten pieken, ja, waar komt dat geloof nou precies vandaan? En kan ik dat wel? En heb ik dat geloof wel? En moet dat me niet gegeven worden? Al die verhalen, die verdwijnen dan in de mist. En er is geen enkel verhaal dat ook zo werkt in de Bijbel. Het is allemaal menselijke bedenksels. Er is nooit ergens in de Bijbel zo'n verhaal te bedenken. Waar iemand gezegd wordt, hier heb je het evangelie, maar niet aankomen. Moet je eerst zeker weten of het wel voor jou is. Ik zal u vertellen, de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Mag ik het nog even zeggen in diezelfde taal die ik net gebruikte? Neem een rustige risico. Je kunt beter het risico nemen om naar Jezus toe te gaan als hij je uitnodigt, dan bang te zijn voor het risico dat je verkeerd zou grijpen en dat je teleurgesteld zou kunnen raken. Dat risico is veel groter. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het meest verschrikkelijke facet van die leer is wel dat mensen werkelijk soms denken, lijken te denken, dat mensen met bekering, met berouw over hun zonde tot God gaan en dat God zegt, sorry, ik heb het nagekeken, maar je hoort er niet bij. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Neem het risico maar. Dan vraag je niet af of het voor jou is, want dat is, bijvoorbeeld staat dat al vast. God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dus het is ook voor jou. Maar als je niet aanpakt, wordt het nooit voor jou. En als je het aangepakt hebt, dan zeg je achteraf, hé, wat een wonderlijke genade van God. Maar dan moet je niet van tevoren denken. Dus ik had eigenlijk helemaal niet moeten zeggen. Doe het nou maar en denk later dat andere. Welk verband is er tussen zich bekeren en het worden als de kinderen? Ja, ik zei gisteravond op een andere Bijbellezing, dat zijn de lastigste vragen. Iemand noemt twee totaal verschillende dingen en die zegt, en wat is nou het verband ertussen? Nou, dan kun je moeilijke vragen stellen hoor, dat zal ik u vertellen. Want de vraag is natuurlijk of zo'n verband überhaupt bestaat. Worden als de kinderen is een moeilijk begrip, want er zijn bepaalde opzichten waarin wij bepaald niet moeten worden als de kinderen. Daar staat, je moet geen kinderen zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 14, als het gaat over het geestelijk groeien in je verstand, in je geestelijk verstand. Je moet niet onnozel worden als de kinderen. Je moet niet onvolwassen en onrijp zijn als de kinderen. Je moet eenvoudig zijn als de kinderen. Zo eenvoudig als het kleinkind dat boven de trap naar beneden springt in de verwachting dat opa het wel opvangt. Tot nu toe is het ook steeds gelukt, mag ik u mededelen. Dat is de eenvoudigheid van het kind. En naarmate het kind groter wordt, gaat het toch achter de oren krabben en zegt, nou red opa dat wel. Nou ja, naarmate het groter wordt, zal het ook moeilijker worden. Maar het geloof is de overgave, de kinderlijke eenvoudigheid, dat kan opa. Maar er zijn een heleboel opzichten waarin je niet moet worden als de kinderen. Wees kinder in de boosheid, zegt Paulus, mooi. Dan mag in de boosheid kun je rustig onervaren en onnozel zijn, dat is helemaal niet erg. Maar word in het verstand volwassen. Er zijn dus dingen waarin je volwassen moet worden en er zijn dingen waarin je kind moet worden. En je moet die beeldspraken niet door elkaar gooien. En dat geldt vooral eigenlijk voor mensen die al lang tot bekering zijn gekomen. Dus in die zin zie ik niet zoveel verband. Waarom wordt de wedergeboorte, de bekering, een bevindelijke prediking na de reformatie voor opgesteld aan het geloof? Dit in tegenstelling tot Calvijn. Want wordt zo niet de troost en de zekerheid uit het geloof ondermijnd? Nu ontstaat een lange reeks te beleven heilsbevindingsmomenten welke men alle gepasseerd moet hebben. Ja, dat gaat natuurlijk over een heel speciale kring, dit. We noemen hier geen namen. In het algemeen geef ik er de voorkeur aan te vertellen hoe ik denk dat het wel is in de Bijbel. En u moet dat maar meenemen en dat contrasteren met alle dingen die zo overal om ons heen verkondigd worden. Ik probeer het woord voor te stellen en ik heb altijd het indruk gekregen dat dat het meest effectief is van allemaal. Ik ken in de Bijbel al die heilsbevindingsmomenten niet. En ik heb het idee dat Paulus er ook nog nooit van gehoord had. Daarom zie ik in de Bijbel dat het evangelie, zoals bijvoorbeeld bij Cornelius in Handelingen 10, het verkondigd wordt. En terwijl Petrus nog preekt, nemen die mensen het evangelie aan. Dat is daar vlot gegaan met al die heilsbevindingsmomenten, zeg. Hij is nog niet uitgepreekt of die mensen hebben het. En ze worden op het, dus meteen naar de preek gedoopt. Heerlijk. Heerlijk. Ik zal u één voorbeeld geven en dan hou ik hierover op, over dit punt. Ik ken een mevrouw die komt uit deze kringen. Ze trouwde met een ongelovige man. Dat is natuurlijk niet goed, maar ja, die dingen gebeuren. Zij ging van de ene samenkomst naar de andere. Want, zoals opgevoed, heilszekerheid, ja, dat was toch iets heel bijzonders. Dat was maar voor een heel speciale groep weggelegd. Maar ze hunkerde er wel naar. Dus ze ging van de ene prediker naar de andere dominee. En elke keer bad ze maar dat het haar toch nog eens een keer mocht gegeven worden. En dat wou maar niet. En dan zat ze ook nog, ze zat het zelf dus niet, en ze zat ook nog met haar man die helemaal nergens van wist. Die wist niet eens wat het evangelie inhield. En toen zei ze een keer tegen hem, toen was al vele jaren getrouwd, zou je nou niet eens één keer met me meegaan? Ja, hij bracht er wel eens naar de prediking en dan haalde hij de afloop weer op. Hij zei, ga nou eens één keer mee naar binnen. Eén keer. Dat heeft hij gedaan. En dan kwam dezelfde avond tot geloof en had heilszekerheid en alles. Het is al vele jaren geleden en hij heeft het nog steeds, en ik ken hem, het is allemaal in orde. En die vrouw die dacht, wat krijgen we nou ze? Ze heeft het later ook gekregen, maar heel moeizaam. En dat komt door dit soort prediking. Dat komt door dit soort prediking. Die man had al die ballast niet. Hij hoorde het evangelie en hij zei, wat is dat fantastisch, dat wil ik ook. En hij opende zijn hart voor de werking van Gods geest en voor de Heer Jezus. En hij had het. Hij had eerst helemaal niks. En af en toe van die avond had hij het allemaal. En zij topde al 30 jaar en ze wist nog steeds niet of ze het wel had of niet. Daar wordt heel wat schade aangericht in zielen van mensen. Over de eenvoudigheid van het geloof gesproken, lieve mensen. Daar kon ze wat leren van haar man. Dat heeft ze ook gedaan trouwens. Want ze is er intussen ook gelukkig. Bekering en wedergeboorte. Daarna zondigen wij opnieuw. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Nou, jaren geleden, een meisje dat zich had laten dopen daaraan. Kan u wel zien dat het een heel andere kring is dan waar u naartoe gaat. Ze had zich laten dopen, want ze was tot geloof gekomen. Ze was zo blij en gelukkig. En toen kwam ze bij die prediker en ze zei, ik ben zo ontzettend teleurgesteld. Ik dacht, nou, na mijn doop, dan is het met de zonde afgelopen. En ik heb toch nog weer gezonden. En toen zei hij heel wijs, dat komt, je bent niet goed genoeg gedoopt. Echt waar niet. Je bent niet goed gedoopt. Toen ik jou doopte, had ik jou gewoon wat langer onder water moeten houden. Ja, als ik het zou zeggen, dan zou ik het raar vinden. Maar die man, die kon dat zeggen. Die zei dat met een stalen gezicht en toen begreep ze het. Hij zei, luister, zolang jij op aarde bent, hou jij die zondige natuur in je. Als ik je wat langer onder water was gehouden, dan was je nou in de heerlijkheid geweest en had je er nergens meer last van gehad. Die zondige natuur is nog steeds in ons. Alleen. En dat is een heel onderwerp op zich. Daar gaan we het nog wel eens bij een andere gelegenheid over hebben. Dat voert nou te ver. Alleen, die zondige natuur is wel in ons. Maar er is geen enkele reden om die zonde te laten werken. Dat is zo'n belangrijk thema, dat ik een enorme aandrang in mij voel om dat gaan uitwerken. En ik doe het niet. Want dat is te veel gewoon, dat kan niet. Maar we komen daar, DV, absoluut bij een ander thema op terug. Als u dit alvast als samenvatting meeneemt. De zondige natuur is nog wel in ons. Maar we zijn niet meer in de macht van de zonde. En dat betekent dat er voor een gelovige geen enkele reden is om te zondigen. Als u al daar was over nadenkt. En niet van, nou ja, we blijven helemaal arme zondaren tot aan onze dood. Ja, als je dat gelooft, dan blijf je het ook, ja. Want dan weet je niet van de kracht die in Christus is en de kracht van de Heilige Geest. Dan zul je ook precies zijn en blijven dat wat je denkt dat je bent. Maar als we gaan zien dat we niet langer in de macht van de zonde zijn en dat het mogelijk is een overwinningsleven te voeren door de kracht van de Heilige Geest, dan moet je het eerst zien. En dan pas kan het ook geestelijke werkelijkheid in ons leven worden. En zo is het ook met de laatste vraag, die ligt in dezelfde lijn. Kan een wedergeboren mens nog aangevallen worden of beïnvloed van de duivel? Helaas, ja, dat kan. En hij laat zich soms ook aanvallen en hij laat zich soms ook beïnvloeden, maar hij heeft daarvoor geen excuus. Ongelovigen hebben wel een excuus, die kunnen niet anders. Dus als je zegt, ja sorry, ik kon niet anders, dan heeft hij gelijk. Want ongelovige mensen hebben geen kracht en mogelijkheid dan anders te doen dan de zonde. Ik zeg niet dat het slechte en onfatsoenlijke mensen zijn. Maar alles wat ze doet, komt uit zichzelf voort. Ze doen nooit iets tot eer van God. Want dat is wat zonde is natuurlijk. Zonde is niet onfatsoenlijk zijn. Zonde is zelf de teugels van je leven in handen nemen en je niet onderwerpen aan de leiding van de Heere God. Zonde is daarmee het doel missen waarvoor God je op aarde gesteld heeft. En zo kunnen wij als wedergeboren mens nog beïnvloed worden door de duivel, maar het had niet gehoeven. Hij kan het wel proberen, maar er is kracht bij de Heere God om die duivel van ons te houden. Hij zal het wel blijven proberen, in die zin houden we die last, houden we last met hem. Het blijft een lastpak, zolang we op aarde zijn. Maar er is de kracht van de Heilige Geest om hem op een afstand te houden. Maar we moeten het hier helaas bij laten. Hoeveel minuten had ik nog gehad? Nou, dan kom ik toch weer in verleiding, laat ik het maar niet doen. Nog een paar, zie je, dan is het goed. Dan houden we het hierbij. Ik hoop dat ik ze allemaal gehad heb. Ja.